We hebben de negatieve berichten al doorgenomen samen, wat er allemaal niet goed gaat. Maar wat wel goed gaat is dat de Heer Jezus spoedig komt. En we geloven en belijden dat we uitzien naar de komst van de Heer Jezus. En ik heb bewust dit thema gekozen, dat is, noem ik de Torah-studies. Dat gaat dus over de 5 boeken van Mozes. Dat wordt veelal de Torah genoemd. En ik wil zo graag dat met elkaar doornemen wat te maken heeft met de Heer Jezus. En daarom heb ik als subtitel eronder geschreven Mozes over de Heer Jezus. En dat is heel erg veel en ook heel erg belangrijk. Er zijn in Jeruzalem speciale scholen voor Joodse mensen om de Torah te bestuderen. Nou, die zijn daar tijden, dag in dag uit mee bezig. Over elke letter wordt gediscussieerd. Dat is niet mijn insteek. Het gaat mij erom dat wij uit die Torah, uit die 5 boeken van Mozes, het begin van onze Bijbel, leren zien wie de Heer Jezus is en wat zijn bijzondere taken zijn geweest, zijn bijzonder werk is geweest en wat hij nu nog doet. Dus ik ga beginnen met iets te lezen uit het boek Genesis. Alles gaat over Genesis vanavond. 1 tot 26 zei Geert zo pas, dat had ik ook opgegeven. Natuurlijk kan ik dat niet voorlezen. Ja, dat kan wel, maar dan is het een leesdienst waar we vroeger bij in slaap vielen. En dat moet nu niet nog een keer gebeuren. Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water en God zei, laat er licht zijn en er was licht. Bij de uitdrukking de aarde nu was woest en ledig, mag u voor uzelf Jesaja 45 vers 18 nemen. Daar staat dat de Heere de aarde niet als een woestenij, als een baaierd, andere vertaling, heeft geschapen. Dus dat betekent concreet, Jesaja 45 vers 18, dat woest en ledig al te maken heeft met iets wat later is gekomen. Voor Adam en Eva uiteraard, voordat de mensen geschapen werden. Maar daar zit dus een periode tussen. Wie weet hoe lang, dat weet niemand. Ik ga er ook geen idee over uiten. Maar dat zou best een hele tijd kunnen zijn geweest. Dat er tijd zit tussen het scheppen van de aarde en het moment waarop we nu Genesis 1 vers 1 zien beginnen. Nu was die woest en ledig, maar zo is het niet geweest. Dus we nemen aan dat het te maken heeft met een catastrofe. Misschien, dat is de suggestie die ik in elk geval kwijt wil, met de opstand van de duivel en zijn engelen. Want hier in dit boek Genesis, direct al aan het begin, is de duivel al contra de Heere, tegen de Heere. Er is een moment geweest dat de duivel een beschuttende cherub was, zegt de Bijbel. Dat hij een hele bijzondere en een hele hoge positie kende. Hier nu zal niet meer, dus het moment van opstand van de duivel en zijn engelen zou wel eens als gevolg kunnen hebben gehad dat de aarde woest en ledig werd. Dat is in elk geval een gedachte die u mee mag nemen. En verder wil ik daar niet wetenschappelijk op ingaan. Of ik ben ook geen vakman als het om biologie gaat. De aarde woest en ledig. En toen is de Heere gaan scheppen. Nu laat ik die dagen los, die scheppingsdagen en de dingen die daar gebeurd zijn. En ik ga met u naar hoofdstuk 2. Vers vers 21. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. En zij beiden waren naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. Hoofdstuk 3, vers 21. De zondeval heeft plaatsgevonden. Daarom, dat is vers 3, vers 21. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. En dan vers 23. Daarom zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken. Hoofdstuk 5, vers 22. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren 365 jaar. Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Eerst tot zover. U en ik hebben een bijzondere Bijbel. En dat begint met 5 boeken van Mozes. Mozes heeft de 4 boeken van die 5, vanaf Exodus, zelf meegemaakt. Daar is hij zelf hoofdpersoon in. Maar het eerste boek was voor Mozes zijn tijd. Dus het is al best pittig om te zeggen, dit is een ooggetuigenverslag van Mozes. Dat kan dus niet, want hij moest nog geboren worden. Veel later pas. Maar we geloven dat Hebreeën 11 waar is. Want daar staat dat door het woord van God alles gemaakt is. En God heeft zich aan Mozes geopenbaard, heeft aan Mozes verteld hoe het in elkaar stak. Dat is waarschijnlijk gebeurd in die 40 jaren toen hij na kon denken bij de schapen van zijn schoonvader. Er zijn natuurlijk momenten geweest dat hij op de schapen moest letten, maar er zijn ook uren en dagen geweest waarin hij tijd zat had om te horen. Dat nemen we aan. In elk geval, Gods geest heeft aan Mozes die dingen bekendgemaakt. En of dat nu middels kleitabletten is geweest, dat is een soort theorie die bestaat, dat alles vroeger ooit in schrift gezet is. Daar zijn kleitabletten gevonden. Er is een heel prachtig werk ooit ontstaan van een theoloog, van kleitablet tot wereldboek. Zo van, dat is de oorsprong, zo is het begonnen, met inscripties en zo. Maar het is geworden een wereldboek, een bijzonder boek, de Bijbel. Hoe ook, u hebt het. En natuurlijk zal de duivel, de tegenstander, altijd proberen om het mooie van de Heer Jezus en het mooie van God de Vader en van God de Geest te vernielen. Continu bezig om het mooie van de Heer Jezus uit te vlakken. Weg te poetsen. Dat doet hij nog. En als er bij jou iets moois van de Heer Jezus binnenkomt in je hart, en een vertaling krijgt naar je leven, naar je handelingen, dan zal de duivel zijn uiterste best doen om je daar te pakken. Dit moet dan weg. Want alles wat enigszins wijst in de richting van de Heer Jezus, ja, dat is not done. Dat kan niet. Dat moet weg. En dat blijkt ook direct al bij Eva en de zondeval. Dan zie je het mooie, het fijne wordt onmiddellijk bij de kop gepakt en het wordt weggevaagd. Daar zitten we mee. Maar het begon zo schitterend. En ik wil toch proberen om daar een paar woordjes van te zeggen, omdat ik dat zelf heel erg mooi vind en ook belangrijk vind. Het Nieuwe Testament maakt volstrekt duidelijk dat de Heer Jezus de schepper is. Ik kan gaan lezen uit Johannes 1, waaruit bleek dat er geen ding buiten hem om geworden is. Dat hij het begin is. De eerstgeborene van de hele schepping. De hoogste in rang betekent dat van alles wat ooit geschapen is. Maar hij heeft het ook zelf gedaan. We hebben dus drie plekjes, zei ik. Ik heb Johannes 1 net al even genoemd, maar je mag ook Colossense 1 nemen. Expliciet, de Heer Jezus heeft geschapen. Hij is de schepper. Hij is de absolute schepper van hemel en aarde. En de derde plek is Hebreeën 1. Dit is een soort ezelsbruggetje. Johannes 1, Colossense 1 en Hebreeën 1. Alle drie die plaatsen maken voor 100% duidelijk dat de Heer Jezus de schepper is. Waarvan akte, zou ik willen zeggen. Het is ook een beetje raar. Ik wil het niet al te negatief neerzetten. Dat de Nederlandse geloofsbelijdenis ongeveer begint met schepper van God de Vader. Ik geloof in God de Vader, schepper van hemel en aarde. Zo begint de geloofsbelijdenis. En ook volgende stukje en in Jezus Christus enzovoort. Natuurlijk, zo wordt het genoemd. Maar dan krijgt de schepper de naam van de Vader. Terwijl het Nieuwe Testament zegt, nee, door hem en uit hem en door hem en tot hem, Romeinen 11, nog een tekst, zijn alle dingen. Dus de Heer Jezus is de schepper. Dat staat voor mij als een, ja, omdat er teksten zijn. Gewoon niet één tekst, ook geen twee teksten, drie. Echt concrete teksten. En de Heer Jezus is de schepper. Nu zegt de Bijbel dat de Heer Jezus op een bepaald moment is begonnen met scheppen. Een hele merkwaardige tekst misschien, maar sla hem op. Of je luistert nog een keer. In Job 38, daar staat toen die pijlers, die eerste pijlers, de eerste, laat maar zeggen, het fundament van de schepping, het fundament van de aarde werd neergelaten. Wie deed dat? Dat deed de schepper. Dat deed de Heer Jezus. En wat gebeurde er toen? Nou ja, toen gingen de engelen zingen. En de morgensterren juichten. En de zonen van God, of de kinderen van God, zoals het daar genoemd wordt, die gingen vrolijk juichen. Die gingen zingen. Dat is het eerste lied in de Bijbel. Niet Exodus 15 is het eerste lied. Wordt altijd gezegd. Ik snap het wel. Maar dit is het eerste lied. Dit is al voor Exodus 15 plaatsvond. Dat is bij de Schelfzee, waar de Israëlieten met Mozes samen gingen juichen en zingen. En van het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Job 38. Een hele bijzondere ontvouwing. Job heeft vrienden op bezoek gehad. En die hebben gepoogd hem onderuit te schoffelen. Die hebben geprobeerd om hem schuldig te verklaren. En die hebben weerwoord gekregen en toen nog een keer en toen nog een keer weerwoord. En toen komt er nog een vierde vriend bij, Elifas, die veel betere dingen zegt, ook houdbare, stevige dingen zegt, schitterende dingen zegt. Dat is die vierde vriend die dan komt. En als die een beetje stopt, dan gaat de Heere zelf verder, dan gaat de Heere spreken. Naadloos gaat hij het verhaal van Elifas doortrekken. En gaat het ineens over de schepping krijgen met Job. Job, hoe ook tijdgenoot van Abraham, waar ook Ik weet het niet precies. Niemand weet het precies. Maar in elk geval, in het kader daarvan, de morgensterren, ook engelen, engelwezens, hebben gejuicht, gejubeld en de zonen Gods hebben gezongen. De Heer Jezus ging scheppen en toen is er gezongen. Ik wil het niet over mezelf hebben. Ik heb het ergens gezegd de voorbije dagen. Er is een moment geweest dat ik de Heer Jezus mocht leren kennen. Als mijn heiland, als mijn verlosser. Ik hoop dat dat van iedereen gezegd kan worden. Dat je allemaal kunt zeggen, ja, dit is met mij gebeurd. Ik heb de Heer Jezus leren kennen als mijn heiland, als mijn verlosser. Ik ben gered door het bloed van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Ik heb de Heer Jezus leren kennen. Wat gebeurde er toen? Ik zal het heel voorzichtig zeggen. Toen ging het applaus van de engelen verder. Toen de Heer Jezus begon met de schepping, applaudisseerden, ze zongen, ze prezen, ze dankten. En toen ik tot geloof kwam, was het blijdschap in de hemel over die ene zondaar die zich bekeert. Heb je het? Lucas 15 staat het 2 keer dat er blijdschap in de hemel is over een zondaar die zich bekeert. Dat betekent dat het applaus in de hemel nou bijna continu doorgaat. Als er elke minuut 1 tot geloof komt, of elke 5 minuten wat mij betreft. En dat is waarschijnlijk te bewijzen. Dan is er constant applaus in de hemel. Voor wie? Voor hem. Die de schepper is. En dat is jouw heiland, dat is jouw verlosser, dat is jouw redder, dat is de herder van de schapen, dat is het hoofd van het lichaam, dat is de bruidegom van de bruid, dat is de koning der koningen, dat is de mens Christus Jezus. Die Christus krijgt applaus in de hemel als het daartoe tot bekering komt. Als jij de Heer Jezus leert kennen, blijdschap in de hemel. Nu even door. Diezelfde Heer Jezus, dus de schepper van hemel en aarde, we hebben daar mooie liederen bij aan hem, de schepper van het hele al, der engelen, heer en koning. Weet je wel, mooie, prachtige termen, schitterend. Hou vast en hou vol. Maar die schepping is begonnen in Genesis. Het was al een catastrofe, woest en ledigheid. Nou, dat gaf misschien ook aan hoe mijn situatie van voor mijn nieuwe geboorte was. Want wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Weer het woord zelden. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen, 2 Korinthe 5. We hebben dus dat geweldige nieuwe leven gekregen. Maar hij is begonnen met te scheppen. En we kunnen naar alle details kijken van de 7 scheppingsdagen of van de 6 dagen plus de rustdag. Dat zal niet gaan. Maar het mooie is dat u zich de vraag mag stellen, wat gebeurde er toen? Ik wil het heel voorzichtig, maar misschien ook duidelijk zeggen. Er werd een tuin gecreëerd en in die tuin zou iemand geschapen door de schepper, uit het stof geformeerd, notabene. Maar goed, dat is gewoon uit wat nooit kan, nooit zou kunnen leven. Dat is iets bijzonders uitgeformeerd en dat is de eerste Adam. De Heer Jezus zelf wordt de laatste Adam genoemd. De tweede mens en de laatste Adam. Hij vergelijkt zich dus met Adam. De Heer Jezus is dus aan het scheppen en wat doet hij? Die tuin, dus dat is de entourage, paradijs. En dan ineens staat daar die ene man in het midden van de hele kosmos. Dat was de enige man die er bestond. Verder was er nog niks, geen volkeren, geen Israël, nul, niets. Alleen die ene man was daar in het centrum van dat prachtige plekje neergezet. De entourage is schitterend. Ik denk bij Genesis 1 en bij Paradijs altijd aan het boek Hooglied. mijn geliefde is gekomen in zijn tuin. Dat is een van die prachtige termen in dat boek. Daar is een tuin met allerlei vruchten en schitterende struiken en geurigheid, kostbare geuren. En daar in die tuin is dan die bruidegom binnengekomen. Dat is het boek Hooglied. Maar nu is de Heer Jezus die tuin eerst gaan scheppen met alles. Er zei licht en er was droogte en er was zaad en er was groei, er was nieuw leven. Er was, enfin, al die dingen die u tegenkomt in Genesis 1. En dan komt daar die ene man te staan in die tuin. Waarom? Is de Heer Jezus nu met zichzelf begonnen? Is dat een vorm van zelfverheerlijking? Nee, Gods plan lag er. Voor de grondlegging van de wereld, dus voor die eerste pijlers werden neergelaten, voor Job 38, was er een plan gemaakt voor de grondlegging van de wereld. En in dat plan van God is gezegd, het zal zo worden dat jij, mijn geliefde zoon, de enige bent in de hele kosmos. Het gaat echt om die ene. Om die ene die alles en alles zal overtreffen. En ik wil aan jou, die ene, die unieke, een vrouw geven. Dat is voor de grondlegging van de wereld besloten. En nu heeft de Heer Jezus, daarom is die man daar neergezet. Een beeld van zichzelf. U begrijpt nu dat de man ook een opdracht krijgt om beelddrager van Christus te zijn. Dat heeft hiermee verband. En die Adam is daar geweest en die is in de hof en kan ook de dieren een naam geven. Die kan achter hun karakters kijken. Dat is uniek, dat is heel moeilijk misschien, maar hij kon dat. En toen is er een diepe slaap op die ene man gekomen en dan heeft God uit Adam een rib genomen en uit de rib een vrouw gebouwd. Israël bestond nog niet, ik zeg het nog een keer voor de tweede keer, de volkeren bestonden ook niet. Alleen die ene Adam was daar en de Heer nam uit Adam een van zijn ribben. Ik heb dat al in een eerdere studie ook een rib uit zijn lijf genoemd. Die term die kennen wij, maar dat bedoelde nou, dat was een rib uit mijn lijf. Zo van, dat kostte me wat. Nou, een rib uit zijn lijf, ja, letterlijk. En uit die rib een vrouw gebouwd. Ook toen meermalen gezegd dat het woord rib in het Hebreeuws en het woord zijde in het Hebreeuws, waar gestoken zou kunnen worden, dat de verwante woorden zijn, dat met elkaar verband houdt. Dat was een theorie vorige week, een discussie in de gemeente. Ja, de Heer Jezus is aan het kruis door zijn hart gestoken. Want daar ging je dood aan, niet als je in je zij gestoken werd. Nou, dat is onzin, volstrekte onzin, want de Romeinen wisten heel best waar ze dood aan gingen. Dan braken ze de benen van die ene en van die andere, want dan zouden ze onmiddellijk gaan sterven. Dus als ze de Heer Jezus zouden willen doden, dan hadden ze zijn benen ook kunnen breken. Dat zegt de Bijbel heel eenvoudig. Dus die discussie over hart of zijde is onzin. De Bijbel zegt heel precies zijde. En waarom? Omdat daar de rib, als het ware zijde en rib, zichtbaar werd, bloed en water. En daaruit is een vrouw gebouwd. Daarom bent u gereinigd door water en door bloed. U, als u gelooft in de Heer Jezus. Dat zijn hele bijzondere dingetjes. En dat is te zien in de Tora. Notabene in het allerprilste begin van de Bijbel. Daar staat ineens een man en een vrouw. En die horen bij elkaar. En als Efeziërs 1 u vele, vele jaren, eeuwen later zegt, en die vrouw, hij is hoofd boven alles wat er is, maar gegeven aan de bruid die hem completeert. die hem volledig maakt. Efeze 1, aan het eind van dat prachtige hoofdstuk. Het is dus niet zomaar een, nou ja, we gedogen haar. Nee, ze completeren hem. Adam, de mens, is pas compleet mannelijk en vrouwelijk. Dat hoort bij elkaar. Dat zegt de schrift. Dus die Torah-studie is zo diepgaand en zo bijzonder, dat we wel te degen op onze hoede moeten zijn om dit over te slaan. Of daar een discussiestuk van te maken. Ja, nou laten we dan maar eens met de evolutionisten in debat gaan. Wie weet, nou dan moet je van goede huizen komen. Eva dacht ook dat zij het debat met de duivel zou kunnen winnen over die boom. Dat ging ook niet goed. En dat gaat bijna nooit goed. De Bijbel is geen discussiestuk om daar eens lekker over te debatteren. En dan de meest bekwame, die beter, die wint het dan of zo. Die heeft dan het voordeel van alle twijfels meegekregen. Stop daarmee. Geloof het nu eens. Zou je nu vanavond gewoon aan de Heer Jezus willen zeggen, dank u wel, Heer Jezus, dat u ook mij zag. En dat ik in Eva, in de bruid van de laatste Adam, gezien word, verbonden met hem, één met hem, vlees van mijn vlees, been van mijn been, mannen, het hoort onlosmakelijk bij mij. En zo zijn we aan elkaar gekomen en bij elkaar gezien. Dat betekent dat het schitterende schouwspel van aan het eind van uw Bijbel, waar de ene is, de ene Judeese man die uit de hemel komt en die alle eer krijgt en elke tong belijdt dat hij Heer is en elke knie buigt voor hem, dat in die toekomst als hij zo die ene is, dat alles buigt en dat hij dan vergezeld wordt van die ene vrouw, de bruid van het lam. Dat is echt zo. Zo komt hij op de hemel. Ik heb vorig seizoen een keer Jeremia 31 met u geciteerd, 22 en 23, waar duidelijk staat, ik zal iets nieuws scheppen op de aarde, Jeremia, in het herstel van Israël, dat zal iets nieuws in te zien zijn, namelijk, en de vrouw zal de man omvangen, omvatten, of omringen, of vergezellen, of zelfs verdedigen. Dat is allemaal een beetje vertaling van hetzelfde woord. Dat betekent dat er in de toekomst verbazing zal zijn bij Israël. Dan komt de Heer uit de hemel, alle heiligen met hem, zo zegt Zachariah. Nou, dat komt uit de hemel en het wordt zichtbaar in Jeruzalem. En een vrouw zal bij die man zijn. Dat is het eind van uw Bijbel. En dit was het begin van uw Bijbel. En alles zit ertussen. Tussen dit startpunt en dat geweldige eindgebeuren waarin de Heer Jezus verbonden is met die ene vrouw. Nou ja, ik ben daar een beetje sprakeloos. Dan denk ik, zou ik genoeg besef hebben over dit gigantische heilsplan van Jahwe, deze prachtige dingen die zomaar in de Bijbel aan ons worden gepresenteerd. En wij gaan dan zeggen, ja, moeilijk boek, en slaan we dan over, want we snappen niet alles, en de discussies over schepping, die zijn niet van de lucht. Dat klopt, die zijn niet van de lucht. En die gaan ook nog wel een poos door, maar de duivel die gaat net zo lang door, tot hij u om heeft gekregen. Maar u mag nu met Hebreeën 11 zeggen, door het geloof versta ik. Niet omdat ik het snap, maar omdat ik geloof. Door het geloof, door het geloof, door het geloof. Alleen door het geloof. Als je dit één keer hebt, dan laat je je het boek Genesis niet meer uit de handen slaan. En ook al zegt de hele kerkelijke hoegemeenschap bijna Genesis 1 tot en met 11, dat kun je rustig eruit doen, dat kun je wel wegdoen, dat kun je wel verscheuren, want dat is niet te gebruiken in onze kerken. En zo gaat het maar door. Zover is het. En dat zijn dus niet de tegenstanders. Dat zouden onze medestanders moeten zijn. Ze zijn het dan niet. Maar ze zijn wel te degen bezig om iets weg te kapen. En toen kwam de zondeval. Dat hadden we niet verwacht. Adam is ook niet aangevallen. Dat is heel merkwaardig. Misschien wel typologisch juist. Maar Eva is aangevallen. Die krijgt voor de kiezen. En die gaat ook de discussie aan. Dat had natuurlijk niet gemoeten. En ze heeft haar man ook niet geraad. Enfin, laat al die dingen maar los. Zij gaat om. En Adam heeft ook genomen van die vrucht. Dat zegt de schrift. Ik weet niet of je ooit daarover nagedacht hebt. Misschien heb je daar ook toespraken over gehoord of een boek over gelezen. Ik denk dat ik mag zeggen dat Adam heel goed wist, dit is einde paradijs. Maar ik heb mijn vrouw lief. Ik wil niet alleen weggaan. Ik hoop dat je die tekst uit Exodus 21 van de Hebreeuwse slaaf dus hier op wilt plakken. Daar heeft Adam gezegd, ik wil Eva niet kwijt. Ik wil niet alleen weggaan of overblijven. Dan zou zij sterven. En daarom wil ik voor altijd knecht zijn. Voor eeuwig dienen. Ik citeer dus uit Exodus 21, waar het gaat over een Hebreeuwse slaaf die na 7 jaar dienst vrij mocht heen gaan. Maar hij kon ook kiezen om daar te blijven, omdat hij zijn heer, zijn vrouw en zijn kinderen lief had. En dan werd hij bij de deurpost gebracht en werd zijn oor met een priem aan de deurpost geprikt. Hij zou dus voor altijd blijven dienen. Ik ben onder u als een die dient, zegt de Heer Jezus. Ziet u het? Dat zijn schitterende dingen. Er stonden 2 bomen in de hof, vele andere bomen. Maar van 1 boom mochten ze niet eten. De boom van kennis, van goed en van kwaad. Er stond ook de boom des levens, daar mochten ze wel van eten. En van de andere bomen uiteraard ook, van de vele, vele, vele bomen die er waren, mochten ze eten, zoveel ze wilden. Maar ze mochten van die ene boom niet eten. En toen de zondeval plaatsvond, zijn ze uit het paradijs, uit die mooie setting, uit die prachtige tuin verdreven. God heeft Adam en Eva bekleed met de vellen van een dier. Eerste offer in de Bijbel is bedekking voor Adam en Eva. Het eerste offer in de Bijbel. Zij gekleed in de huid van het offer. Dit zijn uitdrukkingen die zo bijzonder zijn. U en ik worden gezien in Christus. Bent u aangenaam? Met Christus bent u een nieuwe schepping in Christus. God ziet u in Christus aan. Ik las vanmorgen, ik was nog bezig met nog een keer eroverheen te kijken en nog een keer de dingen op een rijtje te zetten. Een bepaald boek, laat ik me los van wie, maar die schreef iets. Die 2 bomen waar het eigenlijk om gaat, die boom van kennis van goed en van kwaad en de boom des levens, die kom je allebei tegen op een hele andere plek. Wat vreemde plek. Die plek heet Golgotha. Nu doe ik zo. Ziet u die ene boom? Ziet u die andere boom? Daarom is het een kruis. Daar aan dat kruis heeft de Heer Jezus die boom van kennis van goed en kwaad helemaal gedragen, alsof het zijn schuld was, waardoor die boom des levens zichtbaar zou kunnen worden. Ik zocht, toen ik daarover nadacht, naar een lied. Ik lees het je nu voor. Het komt uit de bundel Geestelijke Liederen, 168, en dat laat maar los. U, Jezus, hebt de last gedragen die zonde en schuld te dragen gaf. God zag uw werk met welbehagen en wendt van ons zijn straffen af. Wij, schuldig, door God uitgedreven, uit het paradijs gedreven, we bleven ver van Eden staan, zegt de tekst. Maar het kruis werd ons de boom van het leven. Die wees uw vader zelf ons aan. Nou, daar kan ik wel janken van blijdschap en van verwondering. Maar dit is eigenlijk precies aangegeven, precies verwoord wat zich daar in Genesis 2 en in Genesis 3 heeft voorgedaan. En vanaf dat moment is alles anders. En de toegang tot de boom des levens is werkelijk afgesloten. De cherubs hebben daar gestaan en die hebben de toegang geweigerd. Want stel dat Adam en Eva toch weer gegeten hadden, waren ze in die toestand gebleven, waarin ze toen waren. En nu was er een redding, bedekking. En dan komt Spreuken 25, mooie tekst heb ik weet niet hoe vaak geciteerd. Het is een vreugde voor God om een zaak te bedekken. Het is een eer voor een koning om een zaak, om de onderste steen boven te krijgen, Spreuken 25 vers 1. Maar het is een eer voor God om een zaak te bedekken. Die eer van God om iets te bedekken, zie je hier helemaal terug. Van het begin tot het eind. Alsof God helemaal je inkapselt in de huid van het offer. In de huid van het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Als ik het zo zeg, dan komt dat misschien helder over. Wat is het schitterend dat je in het eerste begin van uw Bijbel deze dingen al tegenkomt. Je blijft verwonderd kijken. Ze gaan dan leven. En het gaat niet goed, want u weet van Abel en van Kain. U weet hoe het met Kain ging en wat Kain deed en dat Abel stierf. Dat Abel een offer bracht, God aangenaam, uit de dieren. Dus een dierlijk offer. In navolging van wat de Heere God zelf gedaan had met Adam en Eva te bekleden. En Kain die denkt, ja, maar ik heb er zelf voor gewerkt. Waar ik voor gewerkt heb, dat zal ik geven. Dus ik geef een schoof koren of ik geef wat uit mijn eigen gewas in ieder geval, wat ik verbouwd heb. Nee, dan ga je dus voorbij aan het bijzondere beginsel dat de dood van iemand anders de zegen is voor jou. Het sterven van de Heer Jezus, dat is voor jou de zegen. En dat is altijd in de Bijbel van het begin tot het eind terug te vinden. Hier begint het al. Dat proces is doorgegaan en dat loopt uiteindelijk zo ver dat mensen nou brutaal God gingen afzweren en negeren. Ze gingen allerlei dingen zeggen. En in die tijd leefde er een meneer Henoch die met God wandelde. Dat heb ik nog met je gelezen. En hij heeft geprofeteerd, zegt de brief van Judas in het Nieuwe Testament. De zevende van Adam heeft geprofeteerd. Dus er is echt veel meer van Henoch bekend dan we ogenschijnlijk denken. Maar Henoch wandelde met God en hij was niet meer. Daar wil ik ook iets van zeggen. Dat is de eerste die de opname meemaakte. Ik zeg niet de opname van de gemeente, want de gemeente bestond nog niet. Maar als u dan zegt, hoe gaat dat dan? Hoe kan het dan? Ga je dan in één keer... Ja, in een punt destijds, in een ondeelbaar ogenblik, gaan we naar de Heer Jezus. Nou, zie, toen gebeurde het al. Dus als mensen nu vandaag zeggen, hoor ik dan, als ik het over de opname van de gemeente... Dat kan toch niet dat je zomaar weggaat? Nou, het staat dan in Genesis, in de Torah. Het is terug te vinden. Hij wandelde met God en hij was niet meer, want God had hem weggenomen. Nou, een ander zou zeggen, en dat van Elia ook laat. Ja, klopt. Ook zomaar. Dus de opname van de gemeente, van ons, naar de Heer Jezus gaan, is helemaal niet zo vreemd. Dat is ook niet iets wat met Israël te maken heeft. Misschien moet ik dat nog een keer zeggen. Ik wil niet al te drammerig zijn op dit punt. Maar Israël bestaat niet hier. Nog preciezer, het zou nog 2000 jaar duren voordat Israël überhaupt zichtbaar werd. In Genesis 12, 2000 jaar later. Dus die eerste 2000 jaar is er een getuigenis van God op aarde geweest, van Henoch en van Noach, dezelfde tijd. Maar dat heeft niks te maken met volkeren. Die bestonden ook nog niet. Het was allemaal één taal, het was allemaal één volk. Zoals er straks in de toekomst één volk zal zijn. God zal wonen bij de mensen. Ook weer één volk. Niks aan volkeren. Dat is weer voorbij. Weer zo'n beeld van in het boek Genesis. Het ontstaan van die volkeren. Negatief. Spraakverwarring. En in de toekomst wordt het weer hersteld. Maar het gaat hier om een wezenlijk iets. Omdat de mensen zo boos en zo boosaardig waren, heeft God gezegd, ik stop het mee. Ik ga die hele schepping dan even verdoen. Ik ga het afschuiven, weggooien. En ik wil jou wel iets nieuws gaan bouwen. Noach heeft een ark mogen bouwen. 120 jaar tijd gehad om dat te doen. Ik weet niet hoeveel tijd hij daadwerkelijk aan die ark besteedde, weet ook niemand. Dus laat die discussie ook maar los. En echt wel de periode van geduld bij God was nog 120 jaar. En die 120 jaar heeft Noach gebruikt om te prediken. De prediker van de gerechtigheid, zo wordt hij genoemd. En dan blijkt dat er een oordeel komt, vergelijkbaar met de grote verdrukking die in het Nieuwe Testament, in het laatste Bijbelboek, maar ook in Matthäus aan het einde en in Lucas aangeduid wordt. Die grote verdrukking is gekomen en dwars door die grote verdrukking heen gaan ook nog mensen op een nieuw terrein terechtkomen. Ook dat is al zo. Het gaat niet eens over Israël, maar het bestond ook nog niet, nog steeds niet. Het gaat erom dat God zegt, en toch zal ik de ene opnemen en in mijn heerlijkheid brengen, en de andere zal ik dwars door de grote verdrukking heen leiden en op een nieuw terrein brengen. Nou, dat zijn wij nu net niet. Wij worden bewaard voor de uren der verzoeking die over heel het aardrijk komen zal. Openbaring 3. Maar er zijn ook mensen die in de grote verdrukking tot geloof in de Heer Jezus komen. Een grote schare die niemand tellen kan. Waar komen ze vandaan? Ja, uit de grote verdrukking. De ark, er is nog een reddingsark, er is een reddingsmogelijkheid. Zelfs in de tumultueuze tijd van grote druk en oorlog en narigheid. En er komt een gedeelte komt er. Maar ook dat is aangeduid. Dus de opname is aangeduid. Maar het gaan door de grote verdrukking is ook aangeduid. Weer datzelfde schitterende profetische vergezicht vanuit het hele oude boek Genesis. En daar word je blij van. Daar krijg je respect voor de Heer Jezus van, voor de schepper. Respect voor Yahweh, dat is Vader, Zoon en Heilige Geest. Daar ga je met diepe eerbied zeggen, Ik vrees u, Heer. Ik ben niet bang voor u, maar ik wil u eerbied betonen. Ik wil u eerbiedig bejegenen. Heel voorzichtig. En Noach heeft zijn tijd dan ook zo door mogen brengen. En dit prachtige mogen illustreren. In de Torah vastgelegd. En ja, dan ga je het weer over de discussie hebben. Nou, dat blijft zo. Alle mooie dingen worden ter discussie gesteld. Dit kan helemaal niet. Nou, een vraag, kan een dinosaurus ooit in de ark gezeten hebben, zo'n groot beest? Als die erbij zou zijn, zou dat beest die ark misschien wel zinken. En hij kan er niet eens in. Nou ja, laat maar. Laat alle dingen maar los. Maar probeer nu eens te zeggen, Heer, als u het wilt, kunt u op hetzelfde moment als wij vandaag, op mijn eigen kopieerapparaat, een heel stom, eenvoudig dingetje, iets kan verkleinen. Van A4, A5'tje maken of zo. En afdrukken. Zou de Heer dan die grote beesten niet eventjes hebben kunnen verkleinen? Is het nou zo moeilijk voor hem? Nee, daar geloof ik niks van. Als de grote Heer, de Heer en de Koning, de Koningen die in de troon is en die bejubeld wordt door de engelen, in een moederschoot kan veranderen van Maria en daar heel miniem vruchtje is. Is toch zo? Is dezelfde. Hij hield niet op Yahweh te zijn toen hij in de moederschool was, maar een hele andere vorm, een veel kleinere vorm. Zou de Heer dan niet die dieren zo een beetje hebben kunnen verkleinen? Ik noem maar even een suggestie. Maar waarom nou gelijk die wetenschap? Ja, maar dat kan niet. En dit snap je toch wel? En je krijgt nooit een dinosaurus door die deur van de ark. Dat bestaat helemaal niet, man. Dat kan helemaal. Nou, even, daar gaat hij weer. En onze kinderen moeten dat op school voor zoete koek slikken. Want ze krijgen nog een onvoldoende als ze het niet doen. Nou ja, ik weet het. Dat is onze tijd. Maar dat doet niets af aan de Torah. Aan Gods begin. Aan Gods handelen met mensen en met zijn dingen. Dit zijn hele bijzondere dingen. geven de Heer u en mij genade. Noach komt uit, dat ga ik met u lezen, uit de ark. 8 vers 20, denk ik. Ja, 8 vers 20. En Noach bouwde een altaar voor de Heere en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels en bracht brandoffers op dat altaar. Noach is uit de ark gegaan. Alle dieren ook. En het eerste altaar in de Bijbel verschijnt nu. Is wel een eerder offer, maar hier verschijnt voor het eerst het altaar. Ik probeerde de voorbije dagen iets te zeggen over de geschiedenis van 1 Samuel. 1 Samuel. Daar is Samuel in de tabernakel met Eli, de hoge priester, en de zonen Hofni en Pinhas. Die maken er echt een bonte zooi van. Onvoorstelbaar. Hebben uiteindelijk de ark van het verbond uit de tabernakel gepakt. En die zijn daarmee in het strijdgewoel gekomen. Ik wil het anders zeggen. Ze hebben het mooie van de Heer Jezus, zijn verzoenend werk en de genade van God. Verzoendeksel is genadetroon. Is ook verzoendeksel, zoenoffer. Ze hebben het mooie van God in het strijdgewoel gegooid. Zal ik het anders zeggen? Ze hebben het tot een discussiepunt gemaakt. Nou, daar gingen ze. En de meerderheid was voor het buitenmaken van de ark en die dan maar te zetten in de tempeltjes die zij al hadden. Ofwel van Dagon, ofwel Asdod was de eerste en Gad was de tweede en Ekron was de derde. Maar even, ze hebben dat prachtige van Yahweh in die tempeltjes gezet en dat viel helemaal verkeerd. En toen komt het weer terug. Nu is die ark buitgemaakt, meegenomen, let op, 1 Samuel 5, in Eben Haezer. Dat is niet het moment dat Samuel een offer brengt, daarover straks onmiddellijk. Daar wordt ook Eben Haezer genoemd, maar het is precies dezelfde plek. Maar waar hij dus buitgemaakt werd, weggevoerd werd, daar kwam hij ook weer terug. Daar, precies op dezelfde locatie. En daar heeft Samuel toen een altaar gebouwd en een melklam geofferd in zijn geheel. En de Heer heeft een geweldige overwinning gegeven. Weer hetzelfde. Ieder herstel begint met een offer. Zondeval, Abel en zo, Noach, offer. Later ook. En wat zegt u dan van de Heer Jezus? Want ook ons Pascha Christus is geslacht, zegt het Nieuwe Testament. En hij is dat onberispelijke, vlekkeloze lam, zegt 1 Petrus, zo prachtig mooi, zonder vlek of rimpel, voorgekend voor de grondlegging van de wereld, voordat er überhaupt iets misging, had Yahweh al dat offer gezien en het werk van de Heer Jezus gezien. En dat komt bij elkaar. Dus iedere keer van een nieuwe stad spraken, ja, offer. Altaar en offer. Ik hoop dat u dat volhoudt. Het Nieuwe Testament en u en ik hebben een altaar. Wat is nu het altaar? Moeten we dan met een offerlam komen of met een stier komen mogelijk? Nee. Het altaar in het Nieuwe Testament is de tafel van de Heer. Waar u aan hem denkt. Niet denkt van, ik heb daar even mazzel gehad. Nee, u Heer Jezus bent geprezen. U Heer Jezus hebt het gedaan. Ik wil beslist het verband zo zien. Dus niet alsof het voor ons zou zijn, maar het is voor hem. Het is lofprijzing, maar het is een eerbetoon aan hem, aan de schepper van het heelal, der engelen, Heer en Koning. U doet het iedere keer. En eindelijk zijn wij ook weer zover om u de glorie en u de eer te geven. Wat gaat er in de hemel gebeuren als alle verlosten daar staan? Dan zie je ineens het lam staan als geslacht. Openbaring 4 en 5. En dan ga je zingen. U hebt het gedaan. U bent het. En zo gaat het verder. iedere keer blijkt dat het altaar een bijzondere plek heeft en krijgt. En ook hier in het Genesisboek blijkt dat bij Adam en bij Noach. En als u dan doorleest, dan komt u bij de torenbouw van Babel uit in hoofdstuk 9. Ja, dat is... hoofdstuk 11. Daar zijn de volkeren ontstaan. Tot dat moment waren alle mensen nog van één taal. Laat maar zeggen dat ze allemaal het Achterhoeks hebben gesproken, maar dat zal wel ongeveer de taal geweest zijn. Maar goed, één taal. Sorry voor de Duitse broeder Joachim, maar je bent er al aan gewend. Eén taal. Eén taal. En daar hebben ze weer hoogmoedig, zoals iedere keer gebeurt, hoogmoedig hun stem verheven tot God. En u bent een. En wij weten het. En we willen bij u in de keuken kijken. We willen bij u doordringen in uw raadsbesluiten, in uw gedachten. En ze hadden zelf een toren, een soort trance met meditatietechnieken. En ze drongen door in de gedachten van God. En God kwam naar beneden om te kijken van, och, grote stumpertjes, wat zijn jullie toch aan het doen? Heb je nog niks geleerd van de geschiedenis? Heb je niks geleerd van de zondvloed? Heb je niks geleerd van wat er nog misschien komt? Hij verwarde hun spraak. Vanaf dat moment zaten we met Armeens en met Achterhoeks en met Grunniks, daar kom ik een beetje vandaan, en met Nederlands en alle andere talen die we misschien wel of niet kunnen verstaan. Ik hoop niet dat ik nu te scherp ben. Wat gebeurde er toen de Heer Jezus in de hemel zijn plaats kreeg aan de rechterhand van God in de majesteit in de hoge? Toen heeft de Heer Jezus de Heilige Geest gestuurd. De Geest die zweefde, die broedde op de wateren. En wat gebeurde er toen op de Pinksterdag? Wonderen van de talen. Nou, geef je dit in de handen van de discussiemensen? Nou, dan kom je er nooit van zijn levensdagen uit. Je blijft praten. Maar geloof het nu eens. Als God zegt, ik ga de spraakverwarring geven en ik ga die volkeren allemaal met eigen taal en onverstaanbare taal, die uitdrukking wordt gebezigd, en hij gaat het herstellen, zoals alles uiteindelijk tot herstel komt en er alleen maar mensen meer zijn, wat moet er dan gebeuren? Dan moet die spraakverwarring worden opgeheven. Nu, dat is nu precies wat er gebeurde. Toen was het heil niet meer voor de Joden. Het heil was ook voor die mensen in Nederland. En in Frankrijk en in Duitsland en in Armenië. Overal. Dat heil was beschikbaar voor al die landen, voor al die mensen. Dat is het wonder van de talen. En als u denkt, ja, maar in de taal van de engelen spreken en dat is gemompel of het is iets met bidden. Vergeet het nu, want nergens staat dat we in talen mogen bidden of in talen zouden moeten zingen. We moeten de taal gebruiken om te verkondigen, om te proclameren wie de Heer Jezus is en wat hij heeft gedaan en wat de resultaten van zijn werk zijn. Daar moeten we die talen voor gebruiken. Dus ik geloof absoluut dat God nog de gave van talen geven wil. Als ik vandaag naar ver weg is dan zou moeten, dan moet ik dat, die taal, die krijg ik van de Heer, omdat daar helder en duidelijk te zeggen, dat is het wonder van talen. En je ziet dus hier dat er dus twee dingen gebeuren. Een verstrooiing heet dat in Genesis 11. En je ziet op hetzelfde moment dat God uit al die talen één man pikt, Abraham. En met de taal die hij sprak, is de Heer verder gegaan. Dat blijkt het Hebreeuws te zijn. Even een beetje te kort, zijn nuances nodig misschien, maar even om het makkelijk te maken. Die ene man in die ene taal is vanaf dat moment leidmotief geworden. Dan wordt Israël pas zichtbaar. Vanaf dat moment gaat God verder met Abraham en met zijn familie. En hij zegt aan Abraham, ik zal je dit land geven waar je nu op kijkt. Een grondstuk met onvoorwaardelijke beloften. Dus niet, dan moet je nog dit of dan moet je nog dat. Dit geef ik jullie, dit is voor jullie, je mag erin wonen, je mag er tot in eeuwigheid in verblijven. Dat is de belofte die Abraham kreeg. En dan komt Israël pas om een hoekje kijken. En als je dit op een rij zet, dan denk je, ja, maar wacht eens even. De discussie is de gemeente hetzelfde als Israël, is ook niet meer aan de orde. Dat is namelijk niet hetzelfde. Israël heeft bijzondere zegeningen in verbinding met de aarde. Maar de gemeente heeft helemaal geen aardse bezittingen. Zoals vroeger, levieten al bij de priesters, de priesters waren, die hadden geen bezit, die hadden geen grondstukje of een eigen bedoeningje. Die hadden de Heere als hun erfdeel. Niet een stuk grond. Alle andere stammen wel, maar die ene groep niet. Al die andere mensen hebben een erfdeel, al die volkeren, maar die ene groep heeft dat niet. Welke groep? Ons burgerschap is in de hemelen. We hebben de Heer als onze erfdeel. Hij is ons erfdeel. Hij is onze zegen. Je ziet het gebeuren. Het ligt allemaal al in het boek Genesis opgetast. En nu wil ik proberen om het af te ronden en tegen ons allemaal te zeggen. Stop nu eens met de discussie over allerlei vraagstukken. Maar u mag voor uzelf uw uiterste best doen om erachter te komen wat God bedoelt met datzelfde stukje. En als u de Heilige Geest vraagt om uw verstand te verlichten en om de lendenen van uw verstand, ik spreek met 1 Petrus 1, te omgorden, dan gaat er licht komen, vandaag of morgen. Soms duurt het wat langer. Soms moet je misschien wel een poosje wachten. Misschien zegt de Heer, je moet maar naar die avond gaan in Denksperlo. Misschien krijg je dan licht. Ik citeer echt een opmerking van iemand van jullie. De Heer gaat licht geven. Niet omdat ik het heb, maar omdat hij het geven wil. Ik ben het licht van de wereld, zei de Heer Jezus. Hij wil het geven. Hij wil jullie voorlichten. Hij wil jullie vertellen. En het is de Heer Jezus zelf die zo graag zichzelf aan jou wil openbaren. Hij wil zo graag dichtbij komen. En eigenlijk tegen je zeggen, zie je wel wie ik ben? Zie je wel hoe mooi ik ben? Niet de spreker, niet de uitlegger. De Heer Jezus zelf. En als je dichterbij komt, alles aan u is bekoorlijk. Alles aan u is heerlijkheid. Alles aan u is liefelijk. De Heer Jezus, dank u wel. Begin nu eens voor uzelf vanavond, morgen. De Heer Jezus, dank u wel dat u de schepper bent. Maar dat u ook mij geschapen hebt. En dat u de onderhouder bent, wat Hebreeën 1 zegt. En dat hij ook nog alle dingen draagt. Dus de hele kosmos wordt gedragen door hem. Dat hij alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Hij houdt alles in zijn hand. Dat is de Heer Jezus. Dat is uw heiland, dat is uw verlosser. En die heeft het de moeite waard gevonden om voor een vrouw een diepe slaap te ondergaan. Sorry, beeld van Abraham, van Adam, een diepe slaap kwam op aan het sterven van de Heer Jezus. Het is een en al mooiigheid als je daarnaar kijkt. Dat is de studie van de Torah. De volgende keer gaan we verder met het tweede stuk van het boek Genesis. Maar evengoed prachtig mooi. Maar dit moet je eigenlijk proberen te herhalen. Niet mediteren en iedere keer dezelfde termen zeggen. Maar Heere, wilt u uzelf aan ons openbaren door uw Heilige Geest, dan doet hij dat. En u zult verbaasd staan over Adam en Eva. U zult verbaasd staan over Henoch. U zult verbaasd staan over Noach en over Abraham. En het blijft verbazen. Alles is verbazingwekkend. En de Heer Jezus wordt gaandeweg groter. En u geniet. En hij krijgt de eer en de glorie door hemzelf bewerkt. Ik wens u daarbij God zegen toe. Amen. Vader, dank u wel dat we zo naar deze dingen mochten kijken. Het is het Oude Testament en misschien vinden sommige mensen dat nog een beetje moeilijk. Maar het is aan ons gegeven op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. We krijgen dat boek uit uw handen. De Heilige Geest. In 1 Petrus zegt dat heilige mannen Gods door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. De Heilige Geest liet hen spreken. En we willen u danken dat we dat woord hebben. En dat we van dat woord ook mogen genieten. En dat we daar blij van worden. Gelukkig. Daar kan een coronacrisis niets aan veranderen. Daar kan een 1,5 meter afstand niets aan veranderen. We zijn door de Heer Jezus op zijn schouders gelegd en thuisgebracht. En hij brengt ons ook thuis in het huis van de Vader. En we zullen bij hem zijn. Schouder aan schouder in uw wijngaard staan, zegt een lied. Dat hoeft niet de waarheid te zijn, maar duidt toch op harmonie. We willen u danken. Dank u dat u zoveel zegeningen voor ons hebt, voor ons vandaag. Dank u dat we in deze ruimte vanavond deze dingen mochten overwegen. Wilt u het ook zegenen voor ons hart, voor ons denken, voor ons leven, ook voor de rest van onze tijd. We prijzen uw naam in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.